Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd vandaag voor de varenden. En om te komen tot verkiezing van een ouderling is in verband met het aftreden van broeder Meijer door de kerkenraad het volgende tweetal gesteld. S. Gardenier en J. Meijer. De stemming zal plaatsvinden morgenavond in een vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden. Morgenavond om 19:30 en dan zal dan tevens de financiële situatie van de gemeente besproken worden. Vrijdag aanstaande zal, zo de heren wil, de kerkelijke bevestiging plaatsvinden van het huwelijk van Willem Jacobus Blok en Johanna den Butter om 14:30. Zondag aanstaande zal er, zo de heren wil, 's morgens leesdienst zijn, terwijl in de avonddienst om 19:00 dominee Vlietstra uit Zeist hoopt voor te gaan. En dan zal er aanstaande woensdag de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid zijn. De diensten vangen aan om 15:00 en om 19:30. Tijdens de middagdienst aanstaande woensdag zal er ook kindercrash zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 40ste psalm, het 3e en het 4e vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. Het woord van de Heere uit allereerst het boek Exodus, hoofdstuk 30, en daarvan de verse 11 tot en met 16. Exodus 30, de versen 11 tot en met 16. En daarnaast lezen wij uit het Nieuwe Testament, uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 17, de versen 24 tot en met 27. En dat laatste schriftgedeelte is onze tekst voor vanmorgen. En na de schriftlezing zingen we psalm 119, het 24ste vers. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. 119, vers 24. Wij lezen dus allereerst uit Exodus 30, de verse 11 tot en met 16. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel aan de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, al die tot de getelden overgaat, de helft van een sikkel, naar de sikkel van het heiligdom. Deze sikkel is 20 gera. De helft van een sikkel is een hefoffer voor de Heere. Al wie overgaat tot de getelden, van 20 jaar en oud en daarboven, zal het hefoffer des Heeren geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft van de sikkel, als gij het hefoffer des Heeren geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren en om voor uw zielen verzoening te doen. En dan Matthäus, hoofdstuk 17, vers 24 tot en met 27. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen en zeiden: uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? Hij zeide: ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: van de vreemden. Jezus zeide tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis die opkomt, neemt, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u.
Thank you.
gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. We willen ook in de gebeden van morgen voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor onze zieken. En dan denken we ook nu weer aan broeder Verheij, die nog altijd in het ziekenhuis in Amersfoort is. Hij is in de afgelopen week geopereerd en de berichten mogen gunstig zijn. En broeder Schuurman, die nog altijd patiënt is in het ASU. Zuster Brokelman is nog altijd in het ziekenhuis in Zeist, maar zij mag, als alles goed blijft gaan, deze week naar huis komen. Zuster van de Ventel van de Lolaan is vrijdag jongstleden naar haar eigen huis teruggekeerd. Zuster Schimmel uit de Bosstraat was een paar dagen in het ziekenhuis en is nu tijdelijk in Sparrenheide. En bij de familie Middelkoop in Doorn is in de afgelopen week een zoon geboren. Laten wij samen bidden. We willen samen uw aangezicht zoeken, Heere, om u aan te roepen in onze gebeden. Dat is toch de weg die gij zelf in uw woord gewezen hebt. Hoe vaak lezen we het niet in de heilige schriften, dat gij mensen ertoe oproept en aanspoort om de dingen bij u neer te leggen en voor uw aangezicht te brengen. En dan geeft u zelfs permissie om ons ganse hart voor u uit te storten en alle lichamelijke en geestelijke noodruft u bekend te maken en al onze begeerten u uit te zeggen. Heren, dat op zich is al een groot wonder. Want als wij dan bedenken wie wij zijn en wat ons leven is en hoe wij ons tegenover u gedragen hebben en hoe wij in ons binnenste, in ons bestaan tegenover u staan, dan zou het toch alleszins begrijpelijk zijn als u elke mogelijkheid van contact met u afgesneden had en als u ons aan ons lot zou hebben overgelaten. En als u ons ook elke keer als wij tot u zouden spreken gehoor zoudt weigeren, dat hebben we verdiend. Want zodanig is ons leven dat het een gedurig getuigenis tegen u is. Een gedurig kiezen voor de zonde en voor het dienen van onszelf. En voor het altijd maar weer in het middelpunt plaatsen van ons eigen ik, terwijl gij geen plaats krijgt in ons leven. Heren, maar nu bent u zo goed en zo genadig dat u nog naar ons wilt vragen en dat u ons toch ook nog wijst op die weg naar boven. En dat u het ons vergunt dat wij niet alleen maar naar uw woord mogen luisteren in uw huis, maar dat uw huis ook een huis des gebeds genoemd mag worden, waar wij met onze noden en met onze zorgen en met onze vragen en met onze begeerten toch ook tot uw genadetroon mogen naderen. Laat het ons echt een wonder zijn. En geef dat we het verstaan, Heren, dat we, als we dan tot u bidden, wij alleen maar kunnen komen als mensen die alles verbeurd hebben, die schuldig staan en die slechts om onverdiende gunstbewijzen kunnen smeken. En alles wat we nodig hebben, Heren, dat moet dan bij u vandaan komen. Maar het kan ons slechts geworden als u in gunst, in genade op ons neerziet. O, wij smeken u, wilt u dat dan doen? Als wij naar uw woord gaan luisteren, wilt u er dan in meekomen? Wilt u het gebruiken, het onderwijs uit uw woord? Wilt u het gebruiken tot ons geestelijk welzijn? Wilt u door uw heilige geest plaatsmaken voor uw woord en voor hem die in het woord geopenbaard wordt, de Heere Jezus Christus? Wilt u onze harten reinigen van alles waarvan ze gereinigd moeten worden? Wilt u opruiming houden in ons hart, want er is zoveel wat u tegenstaat en wat u vijandig is en wat onze zaligheid in de weg staat, wat ons van u aftrekt. En wilt u ons de vrezen van uw naam leren? En wilt u ons door uw heilige geest begiftigen met die waarachtige kennis van onszelf, en zowel ook als met de kennis van uw genade in het verlossingswerk in Christus, als ook de kennis van de dankbaarheid, hoe wij u voor zo'n grote verlossing dankbaarheid zouden kunnen bewijzen. Heren, dat zijn toch de dingen die we te leren hebben. En die worden niet op een of andere school hier op aarde geleerd. En in dat opzicht kunnen wij onszelf, onze eigen leermeesters ook niet zijn. Dit krijgen we niet mee van thuis. En ook zelfs vanuit de kerk niet. Maar dit zal toch altijd weer alleen daar zijn waar uw geest aan het werk is. Vrucht van het onderwijs van boven. Wilt u ons dat genadig geven en ons zo nog verblijden door uw daden. Alles wat ons in spreken of in luisteren in de weg zou kunnen staan, wilt u dat genadig weren en zelf maar ruim baan maken voor de verkondiging van het evangelie. Opdat het alles mag uitlopen ook op de verheerlijking van uw naam. En opdat uw grote daden ook in ons midden nog zichtbaar zouden mogen worden. We vragen u dat u dan genadig voorbij wilt gaan aan al onze zonden en dat u ze in het bloed van de Heere Jezus ons wilt vergeven en kwijtschelden. En laat alles wat er in ons leven niet overeenstemt met uw heilige wet, waarmee u ons ook vanmorgen weer in aanraking bracht, genadig onder het verzoenend bloed van de Heere Jezus komen te liggen, opdat wij ervan verlost worden. Heren, we smeken u om uw gunst, uw werk, uw inkomst, uw barmhartigheden over ons en over onze kinderen. Wees gij met allen die hier niet kunnen zijn. We dragen aan u op onze zieken. We hebben zojuist elkaar weer genoemd wie er uit de gemeente in het ziekenhuis verblijven of die zeer kort geleden uit het ziekenhuis konden worden ontslagen. We dragen deze leden der gemeente ook nu weer aan u op, heren. U kent ze allen in hun onderscheiden omstandigheden. De een is jonger dan de ander. De een heeft deze kwaal, de ander heeft een andere kwaal. Bij de een is het ingrijpender dan bij de ander. Maar we zijn allemaal zo afhankelijk en zij toch wel heel bijzonder. Zou u hen persoonlijk willen gedenken, al dragen we ze dan gezamenlijk aan u de Heere op, wilt u ook in dit opzicht weer bewijzen dat gij ze persoonlijk kent en dat u ze stuk voor stuk ook wilt geven wat ze in hun eigen levensomstandigheden niet kunnen missen. Hulp en kracht om de weg te gaan die ze gaan moeten. Vertrouwen op u, ook als dat wel eens een keer geschokt en geslingerd kan worden. En als wij zouden kunnen gaan twijfelen aan de wijsheid van uw wegen en aan het feit dat uw weg goed is. Heren, er komt zo vaak zoveel tegenop. En als ons verstand aan het werk gaat en als wij gaan redeneren, dan zijn we al zo spoedig van het juiste pad af. Maar geef gewilligheid, geef onderworpenheid, geef vertrouwen en geef ook te ervaren, heren, dat u uitkomsten hebt en dat u genezing bereidt en dat u herstel kunt geven. Maar geef bij dat alles en boven dat alles uit ook die rijke ervaring dat u de tegenspoeden nog wilt gebruiken om geestelijk voordeel te brengen. Wat is dat altijd weer een wonderlijke zaak, heren. En toch gebeurt het verschillende keren dat u de drukwegen en de tegenspoeden nodig keurt. Niet alleen maar omdat wij hier op aarde zullen beleven en beseffen dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat is ook nodig. En daarom laat u het ons ook gevoelen dat het leven moeite en verdriet oplevert. Daarom laat u het ons ook gevoelen dat de gezonde gevolgen heeft. Het kan niet uitblijven. Maar voor hen die u mogen vrezen, heren, zit er toch ook nog een andere kant aan. En mogen zij dat ook ondervinden. Schenk hen die zegen, schenk hen die vrucht. Dat wat nu voor ons gevoel tegenspoed lijkt. En naar de maatstaven van beneden gemeten ook echt tegenspoed is. In uw handen nog dienstbaar kan worden aan het brengen van geestelijk voordeel. Zo beleefde een dichter het toen hij ervan zong achteraf. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid. We danken u ook voor dat gezin waar u een kind deed geboren worden. Het was wel spannend en het was ook wel een poosje moeilijk, maar u hebt het alles wel gemaakt. U hebt het leven van de moeder gespaard. U hebt dit nieuwe leven geschonken als de schepper van alle dingen. Heere, wilt u het voor uw rekening nemen? Wilt u het onder uw bescherming houden? Wilt u het in gezondheid en in welstand doen groot worden? En wilt u ook de moeder en de vader, de opvoeders van dit kind, genade geven om dit kind ook echt te mogen grootbrengen? Dat ze zelf gespaard mogen blijven. En dat ze ook zelf van uw genade, persoonlijke genade, mogen ontvangen. Om echt ook in het opvoeden van hun kinderen in het Bijbelse spoor te gaan. En zelf ook te leven in de vrezen van uw naam. Wilt gij zo genadig op ons neerzien en uw rijke gunst ons bewijzen? Doe het ons beleven, Heere, dat u groot van goede tierenheid en van weldadigheid zijt. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 8e psalm, het 5e, 6e, 7e en 8e vers. Psalm 8, de versen 5 tot en met 8. Vanmorgen vraagt een nieuw gedeelte uit datgene wat het woord van God ons omtrent. Petrus vertelt onze aandacht. En dan niet om Petrus, maar om wat de Heere Jezus in het leven van Petrus deed. En met name hier om het onderwijs dat de Heere Jezus bij die gelegenheid aan Simon Petrus gaf. Het is een merkwaardig incident, maar toch vol van onderwijs. Niet alleen voor toen, maar ook voor nu. Jezus betaalt de tempelbelasting. En daarin ligt een rijke openbaring omtrent zijn persoon en zijn werk. Jezus betaalt de tempelbelasting en daarin is een rijke openbaring van zijn persoon en van zijn werk. Het begint met een gesprek tussen Petrus en een paar mensen die de tempelbelasting innen. Ze worden genoemd in onze tekst degene die de didrachmen ontvingen. Dat is gebeurd op een moment dat de Heer Jezus weer terugkeerde met zijn discipelen in Capernaum, waar hij meest verblijf hield. Zeker als hij in het noorden in Galilea was, dan was Capernaum veelal zijn verblijfplaats. En daar in Capernaum, daar moest de Heer Jezus en daar moesten de discipelen dan ook voldoen aan de verplichting die er op alle Israëlieten lag van 20 jaar oud en daarboven om jaarlijks de zogenaamde tempelbelasting, het hoofdgeld of het verzoeningsgeld te voldoen. Dat was niet gebeurd. Jezus had dat niet gedaan en de discipelen kennelijk ook niet. En dat zal wel samenhangen met het feit dat zij in die tijd dat dat geld geïnd werd, op een bepaalde periode in het jaar, afwezig waren. Nu zijn ze echter teruggekeerd. Hun terugkomst is gesignaleerd in Capernaum. En er zijn een paar van die mensen die voor het innen van dat geld verantwoordelijk zijn naar Petrus gegaan met de vraag: uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? Ik zei al, het gaat hier dus niet om geld dat voor de Romeinen bijeengebracht moest worden, want dat deden de tollenaars. Degene die hier bedoeld worden, dat zijn de tollenaars niet. Maar dat zullen waarschijnlijk priesters of levieten geweest zijn die de verantwoordelijkheid hadden om de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de dienst des Heren, voor het onderhoud van de tempel te innen. We hebben ervan gelezen in de wet van Mozes, in het 30e hoofdstuk van Exodus, daar wordt het ons uitvoerig verteld dat degene die tot de getelden overgingen, en dan moest je 20 jaar of ouder zijn, dan was je verplicht om die bijdrage te leveren. Een bijdrage, een jaarlijkse bijdrage van een halve sikkel. En die bijdrage was bestemd voor het onderhoud, voor het instand houden van de tempel en dus ook van de dienst der verzoening. Vandaar dat het ook wel het geld der verzoening genoemd wordt. Want de tempel moest ook bestaan. Daar moesten, behalve de offers die de mensen privé brachten, ook gedurig andere offers gebracht worden die uit de gemeenschappelijke opbrengst, uit een soort belasting van Israël, bekostigd werden. En dat was dan uit dit geld dat die dagelijkse offers bekostigd werden. Het was dus geld bedoeld om de dienst der verzoening te laten voortgaan. Een typisch Joodse aangelegenheid. En nu is Jezus nalatig geweest in het betalen. En deze mensen die voor het innen van dat geld verantwoordelijk zijn, komen aan Petrus vragen of de Heere inderdaad niet van plan is te betalen. Zo kan die vraag namelijk gelezen worden. En ze hebben daar onder Israël ondertussen wel begrepen dat de Heere Jezus wel eens vrij omging met allerlei bepalingen die gemaakt waren door mensen, door de rabbijnen, Daar hield hij zich zo stipt niet aan. Daar had hij zijn bezwaren tegen. En daar maakte hij zijn kritiek op. Die lasten die de mensen opgelegd werden en die te zwaar waren om te dragen. En nu komen deze mensen met de vraag naar Petrus of Jezus misschien ook de verplichting om dat hoofdgeld te betalen een te zware belasting vindt. Of hij zich daar ook aan onttrekken wil. Maar Petrus weet één ding zeker. Dat waar zijn meester ook kritiek op heeft, hij zeker geen kritiek zou durven en willen uiten op enige bepaling die God gegeven heeft. En daarom, als zij tot hem komen, en waarom ze tot hem kwamen, weet ik niet. Waarom ze niet een andere discipel uitgekozen hebben, dat weet ik niet. Ik kan wel vermoeden waarom ze niet rechtstreeks naar de Heere Jezus gegaan zijn. Maar waarom ze naar Petrus gegaan zijn, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Maar in ieder geval, Petrus weet één ding zeker. Zijn meester zal zeker aan die wettelijke verplichting voldoen. Al heeft hij dat door bepaalde omstandigheden nu nog niet gedaan. En daarom kan hij ook heel kort en zelfs een beetje kortaf ja zeggen op de vraag. Uw meester betaalt hij de drachme niet. Hij zeide ja. Maar terwijl hij dat zo zegt, heeft die vraag van die mensen toch ook wel een vraag bij hem opgeroepen. En hij wil daar toch met de meester eens over spreken. En nadat dit gesprek op straat heeft plaatsgevonden, gaat Petrus het huis binnen waar Jezus ook is. Met, zo zei ik, de bedoeling om er met de Heer Jezus eens over te spreken, over dit incident. Maar Jezus heeft intussen alles gehoord. Zijn alwetendheid heeft hem in staat gesteld om dat gesprek tussen Petrus en die inners van die tempelbelasting helemaal te volgen. En zodra Jezus Petrus binnen ziet komen, voorkomt hij hem, zo lezen wij. Dat betekent dat de Heer als eerste een opmerking maakt. Hij wacht niet tot Petrus wat zegt, tot Petrus erover begint, maar de Heer zal er zelf over beginnen. Hij voorkomt hem. En hij stelt aan Simon een vraag, een hele simpele vraag. Van wie nemen de koningen der aarde tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Simon, wat dunkt u? Wie zijn belastingplichtig in een koninkrijk? De huisgenoten van de koning of het volk? Een vraag die natuurlijk in die tijd verstaan moet worden, maar eigenlijk voor vandaag ook nog wel van toepassing is. Koningen beheerden in die tijd zelf de schatkist. En door wie lieten ze die schatkist vullen? Door hun eigen kinderen? Nee, natuurlijk niet. Die moesten juist uit die schatkist meeleven. Door wie lieten ze de schatkist dan vullen? Door de vreemden. Dat is zo vanzelfsprekend dat Petrus op deze vraag van de Heere Jezus geen ogenblik hoeft na te denken. En hij zonder enige aarzeling zegt van de vreemden. Natuurlijk van de vreemden. Niet van hun eigen kinderen zullen de koningen schattingen en tollen en belastingen eisen. Maar daarmee heeft Petrus het eigenlijk al gezegd. En de Heere Jezus zegt het daarna nog eens een keer hardop. Dan is de conclusie, dan zijn de zonen dus vrij. Die zijn vrij van de belastingplicht. Is dat juist? Ja, natuurlijk is dat juist. Als de belastingen van de vreemden komen en de zonen niet meebetalen, dan zijn zij vrij. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee? Petrus te laten aanvoelen dat het echt niet zo vanzelfsprekend is dat zijn meester dat hoofdgeld betaalt. Toen die inners van die belasting bij Petrus kwamen met die vraag, betaalt uw meester niet? Toen heeft Petrus wel zo heel kortaf en heel snel gezegd, ja, Natuurlijk betaalt hij het wel. Maar Petrus moet daar toch eens over nadenken. Want dat is wel zo, maar dat is niet vanzelfsprekend. Het hoofdgeld, de tempelbelasting, dat is geld dat geïnd wordt voor het onderhoud van het huis des Heren. Dat is geld dat bij elkaar gebracht wordt om de dienst der verzoening in stand te houden. Dat is geld voor God, voor het huis van God, voor de dienst van God. Moet dan de Zoon van God daaraan mee betalen? Zonen zijn toch vrij? En Jezus is toch de Zoon van God? Dat heeft Petrus toch beleden? In het vorige hoofdstuk lezen we dat immers. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, maar dan is het zo vanzelfsprekend niet dat de Zoon van God betaalt. U kunt dat wel zeggen, ja, mijn meester doet dat. Maar beseft u wel wat dat voor de meester betekent? En dan neemt het gesprek een wending. Dan maakt de Heer Jezus, als hij eerst duidelijk gemaakt heeft dat hij niet gedwongen is om te betalen, dat niemand hem verplichten kan om aan deze betaling ook mee te doen, want hij is de Zoon en zonen zijn immers vrij, die vullen de schatkist van de koning immers niet. Nadat de Heere Jezus dan eerst duidelijk gemaakt heeft dat hij vrij is en geen enkele verplichting heeft om dat hoofdgeld bij elkaar te brengen, gaat hij tegen Petrus zeggen, en toch ga ik wel betalen. Toch zal ik wel voldoen. Want als ik het niet doe, en verplicht ben ik het niet, als ik het niet doe, zullen zij, die Joden, dat nooit begrijpen en dan geven we hen aanstoot. Dan leggen we hen een ergernis in de weg en dat mag niet. Als zij het dan niet begrijpen en als het tot hen niet doordringt omdat het geheim van mijn persoon hen onbekend is, zal ik me toch vrijwillig onder het gebod van Exodus 30 plaatsen. En zal ik toch, die als Jood tot de getelden ben overgegaan, ook aan mijn jaarlijkse verplichting voldoen en bijdragen voor het onderhoud van het huis van mijn vader. Maar nogmaals, ik ben een zoon en dus vrij. Als ik het doe, doe ik het niet gedwongen. Als ik het doe, doe ik het volkomen vrijwillig. Maar vrijwillig zal ik me plaatsen onder dat voorschrift. En vrijwillig zal ik gaan betalen. Alleen de manier waarop is weer zo wonderlijk. Want dan stuurt de Heere Jezus Petrus kring om die te bewaren en weet, Judas was de penningmeester van het gezelschap. Judas droeg de beurs. Judas die verzamelde de giften die gegeven werden voor Jezus en voor zijn kring, om die te bewaren en ook verantwoord uit te geven. Dus uit die beurs, die gemeenschappelijke kas, had Jezus kunnen betalen. Maar hij stuurt Petrus niet naar Judas toe met de opdracht, geef eens een die drachme zodat ik mijn schuld kan voldoen aan de tempel. Nee, hij geeft een heel ander bevel. Hij stuurt Petrus naar de zee. Dit keer met een hengel. Het gaat nu niet om een grote visvangst. Het gaat niet om een net vol. Het gaat maar om één vis. En het gaat maar om één vis die op een hele wonderlijke manier een geldstuk in de bek heeft. Een geldstuk dat misschien een week, misschien een jaar voor die tijd uit de zak van een visserman gerold is, toen hij aan boord van het schip bezig was om de netten in te halen. Een geldstuk dat misschien ergens in op een andere manier in het water is terechtgekomen en door een bepaalde vis is opgepikt. En die vis zal, als hij in het aas aan de hengel van Simon Petrus bijt, dat geldstuk nog in de bek hebben. En als Petrus hem dan uit het water haalt, dan hoeft hij die vis niet te bewaren om te verkopen. Maar dan moet hij alleen die stater die dubbele die drachme, dat muntstuk uit de bek van de vis halen. En daar mag hij mee naar de inners van de tempelbelasting gaan. En hij mag dat geven voor Jezus. En voor zichzelf. Want die staat er is 2 keer de waarde van de verplichte belasting voor een Israëliet. Zo zal Jezus zijn schuld aan de tempel gaan voldoen. Hij zal betalen, maar niet uit zijn eigen zak. Want hij handhaaft zijn vrijheid. Ik ben een zoon, dus vrij. En toch stelt hij zich gewillig onder het gebod. En als hij dan zo gaat betalen aan het huis van zijn vader, dan haalt hij het geld uit het schathuis van zijn vader, uit de schepping. Hij handhaaft zijn rechten als zoon. En hij voldoet tegelijkertijd aan zijn plichten als knecht. En tegelijkertijd betoont hij zich de koning, die soeverein een vis bestuurt, want zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee, ook aan wat de paden der zeeën doorwandelt. In zijn alwetendheid heeft hij die vis zien zwemmen met een stater in de bek. En hij zorgt ervoor dat dat dier in de buurt van het aas aan de hengel van Petrus is. En hij zorgt ervoor dat dat beest begeerte krijgt naar dat aas en in dat aas hapt. En dat Petrus dat, uitgerekend dat beest, uit de zee van Galilea opvist. En dat hij op die manier de tempelbelasting kan gaan betalen. Dat is in kort het verhaal uit het slot van Matteüs 17. En nu de lessen die daarin liggen. Ik zei het al, dat een gedeelte uit de schrift bevat rijke openbaring van aangaande de persoon en het werk van de Heere Jezus. Eerst wat over zijn persoon. Hij wordt hier geopenbaard als de persoon die heerlijk is. Kijk eens even naar deze trek die in de geschiedenis 2 keer naar voren komt. Zijn alwetendheid. Zijn alwetendheid. Hij was er niet bij toen Petrus daar met die inners van de tempelbelasting een gesprek voerde. En toch weet hij alles. De vraag die hij stelt verraadt dat hij er in de geest bij geweest is. Dat hij door zijn alwetendheid volkomen op de hoogte was. En zijn alwetendheid blijkt in de tweede plaats uit, ik noemde dat zo pas al, dat hij weet van die vis met die stater in de bek. En dat hij die in zijn alwetendheid met zijn alziende ogen ziet zwemmen. En hij bestuurt hem zo dat hij bij de hengel van Petrus komt. Jezus alwetendheid. Hij is God. Zo heeft Petrus hem beleden, de zoon van de levende God, en daar is niets te veel mee gezegd. Dat blijkt ook nu. Hij is de goddelijke natuur deelachtig. Hij is mens, zeker, maar wat een heerlijk persoon is hij. Nu hij waarachtig God en waarachtig mens is. En nu hij ook in deze geschiedenis, door wat hij zegt, door wat hij aanduidt, krachtiglijk bewijst dat hij de zoon van God is. Zijn alwetendheid. Er zit een diepe ernst in de gedachte dat de Heere Jezus de alwetende is. Dat zijn oren elk gesprek horen. Het gesprek tussen Petrus en de Joden hebben zijn oren gehoord. En dat zijn ogen alles zien. Een vis diep onder het water in de zee van Galilea met een stater in de bek. Er zit een diep ernstige gedachte in. Dat zijn oren alles horen. En dat zijn ogen alles zien. En dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. En dat wij voor hem niets kunnen verbergen. Voor elkaar misschien nog wel. En dat tegenover hem ons mooier voordoen dan we zijn geen zin heeft. En dat voor zijn ogen elke camouflage, hoe vroom die ook lijkt, doorzichtig is. En dat we voor hem niet kunnen veinzen. De gedachte aan de alwetendheid van de Heere Jezus Christus is een diep ernstige gedachte. En we zullen allemaal met die alwetendheid van deze zaligmaker te maken krijgen. Zeker als hij straks weer komt op de wolken des hemels. En als zelfs de gedachten en de overleggingen des harten voor hem geopenbaard zullen worden. Maar hij heeft ze al lang geweten. Als we zo aan de Heere Jezus denken, als we zo aan God denken, dan heeft ieder van ons wel reden om te schrikken. En dat hoort ook zo. Want als hij nou alles hoort en alles ziet, en als er nou geen geheim in ons leven is of hij is ermee bekend, dan is hij ook bekend met al die zonden en met al die verkeerdheden en met al die ongerechtigheden en met al dat zoeken van onszelf en met al die ondeugden die wij erop nahouden. Dan is er niets of hij weet het. En hij zal er ons ook naar behandelen. Jazeker, laten wij dat maar beseffen, wat de dichter besefte. Hij sprak ervan, mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige oog. Want je kunt voor God niet verborgen zijn. Aan de andere kant, die wetenschap dat de Heere de alwetende is, kan in andere gevallen ook een vertroosting zijn. Een bemoediging. Want hij weet ook van de vragen waar we mee zitten, waar we mee worstelen. Hij weet ook van de begeerten van ons hart. Hij weet ook van de uitgangen van ons hart. En als door genade de begeerten en de uitgangen van ons hart naar God mogen zijn, als door genade onze ziel verlangt naar vrede met God en naar verzoening van zonde, dan weet hij dat. Als ons hart ons veroordeelt, als ons geweten ons aanklaagt en als wij soms moedeloos dreigen te worden vanwege dat aanklagende geweten en dat beschuldigende hart en vanwege de stem van de vorst der duisternis die ons probeert wijs te maken dat wij geen heil bij God hebben, dan weet hij ook van dat verborgen zuchten, van dat hopen en van dat wanhopen. Dan weet hij ook van dat strijden, van die vrees, en dan zal hij als de alwetende de hoop van zijn ellendigen niet beschamen. Zijn alwetendheid. Het moest voor degene die de Heere vrezen des te meer een prikkel zijn tot een Godvrezende wandel. Tot een wandel op zo'n wijze dat we de Heere ermee mogen behagen. Wandel voor mijn aangezicht, zei God tegen Abraham, en wees oprecht. Nou, dat is toch de weg die de Heere al de zijnen wijst, om voor zijn aangezicht te wandelen in nieuwheid des levens, in heiligmaking. En zo is er nog wel wat te zeggen over datgene wat ons omtrent de alwetendheid van God en ook van zijn Zoon Jezus Christus geopenbaard wordt. In ieder geval, het is duidelijk dat op deze wijze de heerlijkheid van de persoon van de zaligmaker ons wordt voorgesteld. Blijkt ook hierin dat in deze geschiedenis heel nadrukkelijk naar voren komt dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Niet de enige plaats in de schrift. We hebben een aantal weken geleden met elkaar gelet op dat 16e hoofdstuk waar Petrus tot de belijdenis kwam. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daar heeft de Heere Jezus zijn goedkeuring aan gehecht. Daar heeft hij zijn zaligspreking over uitgesproken. Hij is de Zoon van God. Hij is het waarlijk. En hier brengt hij het zelf heel duidelijk naar voren. Als hij tegen Petrus zegt, dus de zonen zijn vrij, dan is het zo vanzelfsprekend niet, Simon, als u zegt dat uw meester de drachme betaalt. Ik ben immers ook naar uw eigen belijdenis de zoon van God. En daarom sta ik ook niet onder de verplichtingen voor de betaling van dat hoofdgeld. En als ik toch ga betalen, doe ik het op mijn eigen manier. Op zo'n manier dat ik toch mijn rechten, mijn vrijheid handhaaf. De zoon van God is hij. Een nieuw bewijs van zijn heerlijkheid. Want de zoon van God is zelf ook waarachtig en eeuwig God. De zoon van God draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En dan mag nu tijdens zijn rondwandeling op aarde die heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader schuil gaan achter het kleed van zijn mensheid. Maar het geloof mag toch door dat kleed van zijn mensheid heen zien. Dat geloof gaf Petrus te spreken: gij zijt de zoon van de levende God. Dat geloof deed Johannes getuigen: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Kunt u dat ook zeggen? Dat u door genade hebt leren geloven, ook in de Zoon van God. Die vraag stelt de Heer Jezus immers aan de blindgeborene. Gelooft gij in de Zoon van God? En dan weet die man niet wat hij daarop antwoorden moet, want hij kent de Zoon van God niet. Hij zegt: Heere, wie is hij, opdat ik in hem mogen geloven? En dan openbaart Jezus zich: maar zo moet het toch ook komen in ons leven. Gelooft gij in de Zoon van God? En heeft de persoon van de Zoon van God al dierbaarheid voor u gekregen? Hebt u het ook al begrepen dat u nooit zalig zult kunnen worden dan alleen door deze zaligmaker, die maar niet alleen een mens onder de mensen is, maar die ook de Zoon van de levende God zelf is? En tenslotte, sprekend over de persoon van de zaligmaker, willen wij uit deze geschiedenis ook nog een keer even onderstrepen dat zijn heerlijkheid openbaar komt in het feit dat hij de koning is. Die koninklijk zijn bevel meedeelt ook aan de vissen der zee. Zoals hij dat ook deed toen daar op datzelfde meer Simon Petrus uitgestuurd werd op het water en bevel kreeg om het net uit te werpen en af te steken naar de diepte. En met al zijn bezwaren, u herinnert zich dat wel, die Petrus daartegen inbracht, heeft hij toch gewillig dat bevel van de koning opgevolgd. En de koning heeft bewezen dat als hij gaat geven, hij koninklijk gaat geven. En toen hebben ze die geweldige visvangst meegemaakt. Toen heeft hij al die vissen bevel gegeven en ze zwommen in het net. En nu geeft hij bevel aan die ene, juist aan die ene vis. Want hij bestuurt alle dingen. Hij regeert. En er is geen terrein in het ganse rijk der natuur of hij is daar koning. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wolken, lucht en winden wijst hij hun spoor en loop en hun baan. Alle schepselen, ook vissen, ook vogels, ook mensen zijn in zijn hand alzo dat ze zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. En die openbaring van de heerlijkheid van zijn persoon als hij de koning is, zal Gods kind ook bij tijden tot rijke troost mogen zijn. Zodat ze er ook toe komen om die koning te voet te vallen en die koning te aanbidden. Want die koning is tegelijkertijd ook een algenoegzame zaligmaker. Hij neigt hun hart ook tot de vrezen van zijn naam. Hij gebruikte zijn almachtige kracht om in hun leven een verandering te brengen. Hij gebruikt dus een koninklijke majesteit om het slot van hun hart te verbreken en dat gesloten hart te openen. Hij boog koninklijk hun wil, zoals hij vissen in het net stuurt, zoals hij een vis naar de hengel van Petrus stuurt. Zo brengt hij ook zondaars als vissen in het net van het evangelie. En zo brengt hij zijn genade tot stand. En zo verheerlijkt hij zich in het zalig maken van mensen. Maar vervolgens, en dan lezen we de geschiedenis nog eens een keer, dan gaat het hier niet alleen om de openbaring van de heerlijkheid van zijn persoon, maar dan zien we hier ook, en dan komen wij bij wat we in de lijdenstijd overdenken, bij de openbaring van de vrijwilligheid van zijn borgwerk. Hij is borg en dat lezen we in deze geschiedenis ook. Maar hij is in dat borgwerk nooit gedwongen. Hij is vrijwillig. Hij stelde zich onder de wet van Exodus 30 ook, ook onder de ceremoniële wetten en alles wat er bij die hele eredienst van Israël behoorde. Als zoon van God staat hij erboven, hij is zelf de wetgever. Niet waar? Mozes heeft die wet, ook deze wet van Exodus 30, ook die wet omtrent dat tempelgeld, heeft hij uit de handen van de hemelse wetgever ontvangen. En de Zoon van God staat natuurlijk boven de wet als de wetgever. Hij heeft als Zoon van God ook geen enkele verplichting om de tempeldienst te onderhouden. Hij mag verwachten dat anderen, dat de vreemden, dat huis van zijn vader in stand houden en de dienst der verzoening laten voortbestaan. En toch betaalt hij vrijwillig. Vrijwillig buigt hij onder die bepalingen van de wet. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Zo heeft de apostel Paulus aan de Galaten geschreven. En die zoon van God is bij zijn komst in deze wereld geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En zongen we er niet van, omdat hij er zelf eerst van getuigd heeft in de 40ste psalm. En dat slaat ook op Exodus 30. Niet alleen op Exodus 20, de wet die we zondagsmorgens altijd van Gods kant krijgen voorgehouden, maar ook op Exodus 30, ook op al de bepalingen van de wet slaat het als de Heere Jezus getuigt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En ook van dat gebod heeft hij gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Daarom is hij op de 8e dag van zijn leven besneden, hoewel hij de zoon was. Daarom is hij op de 40ste dag van zijn leven gelost als eerstgeborene, hoewel hij de zoon was. Daarom betaalt hij op zijn 20ste jaar en daarna elk jaar het hoofdgeld, omdat hij, hoewel hij de zoon is, maar omdat hij als de zoon gezegd heeft, ik zal buigen onder die wet. Ik zal die wet volmaakt gaan houden. Ik zal die bepalingen die God nodig gekeurd heeft voor het volk Israël, allemaal gaan onderhouden. En zo is hij zijn broeders in alle dingen gelijk geworden. Helemaal hun plaats heeft hij ingenomen. En hij laat niets onvervuld en er is niets onvereffend gebleven. En aan de vrijwilligheid van zijn borgwerk heeft ook niet dat ontbroken. Maar dat betekende, en u voelt dat toch wel aan, vernedering. Diepe vernedering voor hem. Nou moet hij buigen onder de wet. Alsof hij ook zou moeten bijdragen aan de dienst der verzoening, aan het betalen van die offers die dagelijks op het altaar gebracht worden.
alsof hij, en dat zat er bij de Joden natuurlijk achter toen God hen opdroeg om dat geld der verzoening te doorbetalen, tot verzoening van hun zielen, alsof hij ook verzoening nodig heeft. Alsof die bepaling die voor zondaren gemaakt is, ook voor hem gelden zou. Dat is een vernedering. Hier komt het weer openbaar dat hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, tot zonde gemaakt is. En de plaats van een met zonde beladene moest innemen. En hij moet zelfs betalen het zoenoffer voor zijn ziel. Vernedering. Zo buigt hij ook onder het oordeel Gods. Want kijk, dat hoofdgeld, dat die tempelbelasting er nog eens even op aan. Het is een genadige maatregel van de Heere, want nu zullen er elke dag in de tempel mee, ook dankzij de opbrengst van die tempelbelasting, elke dag kunnen er offers roken. Maar waarom zijn die offers nodig? Waarom is überhaupt die bepaling van de tempelbelasting nodig? Omdat Israël een volk is dat uit zondaren bestaat. Omdat ze verzoening voor hun zonde nodig hebben. Hadden ze geen verzoening nodig, dan was er geen offer en geen altaar nodig geweest. En dan was er ook geen tempelbelasting nodig geweest. Maar nu staan ze bij God te boek als schuldigen. Die van God vervreemd zijn. En die weer met God verzoend moeten worden. En dat moet gebeuren in de weg van het offer. Moet Christus ook met God verzoend worden? Voelt u zijn vernedering? Voelt u de smarten die er ook in zijn ziel leven als hij tegen Petrus zegt, ik zal toch betalen? Zo leidt hij de ganse tijd van zijn leven. Want hij wordt er door de Joden ook op aangekeken dat hij net als zij een zondaar is. En meer nog, hij wordt door God met de zonden van zijn volk belast. En daarom, wat hij bij de doop in de Jordaan tegen Johannes zei, dat kan hij ook nu zeggen. Laat af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te volbrengen. Hij heeft de wet in zijn ingewand. En hij moet ook deze bepaling, en dat is geen geringe zaak voor hem geweest, gaan vervullen. Hij moet zich nu ook weer, ook in dit onderdeel van de gehoorzaamheid aan de wet, volledig geven en schikken naar de wil van zijn vader. En tot zonde laten maken. Als een schuldige zal hij gerekend worden. Dat is lijden voor hem. Borgwerk betekent lijden. Vernederd worden. Maar toch voldoet hij zo. En hij doet het volkomen aan het recht van God. Want hij betaalt. En de herinnering, of dat betalen van die drachme, is voor hem tegelijkertijd een herinnering aan de nog veel hogere prijs die straks van hem geëist zal worden. Want als hij gekomen is om zijn volk verlossing te geven en verzoening voor hen te doen, dan moet hij niet alleen volstaan met het betalen van die jaarlijkse tempelbelasting. Dan eist diezelfde wet van God alles tot zijn bloed toe. Dan moet hij volkomen aan al het recht van God voldoen. En dat kan hij niet door jaarlijks een bepaald muntstuk te geven. Als hij onder de wet buigt, dan niet alleen onder de wet van Exodus 30, maar ook onder de wet zoveel geboden God er dan van gegeven heeft. En de uiterste consequentie van het buigen in gehoorzaamheid onder die wet, dat is dat hij gehoorzaam moet worden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daar dwingt niemand hem ook toe. Want hij zegt zelf straks, niemand neemt mijn leven van mij. Maar ik leg het af van mezelf, vrijwillig. Vrijwillig de borg van zondaren. Tot aan het uiterste gaat hij. Hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. En het betalen van dat simpele muntstuk, dat is tegelijkertijd opnieuw een vrijwillige, gewillig verklaring van ik zal alles betalen. Ik zal alles voldoen. Ik zal niet rusten voordat de toorn Gods geheel gestild is. En voordat al het recht van God genoegdoening gegeven is. En dat doet hij geheel vrijwillig. Is dat geen onbegrijpelijk wonder? Vooral als we eens letten op degene voor wie hij dat ging doen. Zijn schuldig volk. Maar dan komt in deze geschiedenis ook rijk en heerlijk openbaar. De teerheid. Waarmee de Heer Jezus met zijn discipelen omgaat. Over zijn persoon en over zijn werk gaat het hier. Wel, laten we eens even letten op welk werk dat hier geopenbaard wordt. De manier waarop hij met zijn discipelen omgaat. En dat is inderdaad erg teer. Dat blijkt op twee manieren. De manier waarop hij Petrus corrigeert en de manier waarop hij Petrus troost. Hij corrigeert Petrus. Want Petrus is nou van de straat waar hij dat gesprek gehad heeft met die inners van de belasting het huis binnengekomen. En hij wil met zijn meester er wel eens over praten. Maar voordat hij iets zeggen kan, neemt Jezus het woord. Let nog eventjes op dat woord in vers 25, en toen hij in het huis gekomen was, voorkwam hem Jezus. En dat doet de Heer Jezus omdat hij weet waar Petrus mee zit. Dat doet de Heer Jezus ook omdat hij weet wat Petrus nodig heeft. Wat? Onderwijs. Dat hebben de zijnen toch altijd weer nodig. Onderwijs. Petrus heeft beleden, kort geleden. Ze waren nog maar net van die reis teruggekeerd in Capernaum. Daar in Caesarea Philippi. Gij zijt de zoon van de levende God. En dat is waar, maar Petrus, begrijpt u wat dat betekent? U hebt beleden dat Jezus de zoon van God is. Maar verstaat Petrus dat nu ook? En dan blijkt uit de manier waarop hij vlotjes antwoord geeft aan die mensen die de belasting innen, dat het nog lang niet tot Petrus doorgedrongen is. Wat het betekent dat zijn meester de zoon van God is. Onkunde. Alleen, en nu komt de teerheid waarmee de Heere Jezus met deze onkundige discipel omgaat aan het licht. Want nu valt de Heere Jezus Petrus daar niet hard over. En hij verwijt hem die onkunde niet. Maar hij gaat hem lieflijk corrigeren. Hij neemt de tijd om een privé onderwijs te geven. Hij heeft geduld met de onkunde van zijn discipelen. Dat is nog zo. Al behoorden we het al lang te weten, omdat de Heere al zoveel geopenbaard heeft, toch heeft de Heere geduld met de onkunde van zijn discipelen. En hij leert ze dezelfde les nog een keer en nog een keer. En hij gaat, om het eens zo te zeggen, er met hen weer voor zitten. Om diezelfde les, die ze al zo vaak voor de aandacht gekregen hebben, nog eens door te nemen. In tere omgang met zijn onwetende discipelen. Heb u dat ook wel eens ondervonden? Dat u ergens mee zat, waar u eigenlijk al lang het antwoord op zou kunnen weten. Als ons zicht, als ons inzicht in de schriften maar wat helderder was. Dingen die al eens eerder aan de orde geweest zijn, maar die we vergeten hebben. Of waar we wat overheen gestapt zijn. Heb u het wel eens gehad dat de Heere toen op een soms onbegrijpelijke manier, op een wonderlijke manier, u voorkwam? Dat je ergens mee zat en dat je de vragen in je opvoelde komen en daar misschien niet eens nog met de Heere over gesproken had, maar dat je in de kerk kwam met al die vragen in je ziel en dat de Heere er zo vanuit de prediking van zijn woord een antwoord op gaf. Hij voorkwam hem. En dat de Heere licht liet schijnen, voordat wij in onze dwaasheid en in onze onkunde de Heere misschien vragen zouden gaan stellen waar we later spijt van moesten krijgen. Hij voorkwam hem. Zo is Christus. In zijn omgaan met zijn volk. In zijn tere omgaan met dat volk dat in zichzelf zo dwaas en zo hardnekkig is. Ze moeten wel gecorrigeerd worden. Ze moeten wel terecht gewezen worden. Dat is voor Petrus toch wel een les geweest. Hij zei nu wel zo snel ja, maar Petrus, begrijpt u dat? Dat is niet logisch, want de zonen zijn toch vrij. En zo kunnen wij ook wel eens van allerlei vragen krijgen, soms hele dwaze vragen. En we kunnen wel eens dingen zeggen en we kunnen wel eens dingen denken, ook over Gods leiding en Gods bestuur en over allerlei dingen die de Heer doet of niet doet in ons leven. En we zouden er wel, maar de Heer in zijn goede tierenheid, hij voorkomt de zijnen vaak. En dan, ik denk dat dat ook het hoogtepunt gaat worden in deze geschiedenis. De manier waarop de Heer Jezus met zijn discipelen omgaat. De manier waarop hij Petrus troost. Hoe dan? Ik lees dat in het allerlaatste stukje. Als hij tegen Petrus zegt, ga die vis maar vangen. En dan zul je een stater in zijn bek vinden. En dat zijn twee die drachmen. En Petrus, dat is nou net genoeg voor u, voor mij en voor u ook. Dan gaat het niet om net genoeg voor Jezus, dat was de vraag. Of de meester die drachme betaalt. En de meester zei, ik zal het gaan doen, maar op mijn manier. Maar als de meester het voor zichzelf gaat doen, gaat hij het gelijk voor Petrus ook doen. Tweemaal het benodigde geld heeft die vis bij zich. Omdat in de voorzienigheid Gods dat zo beschikt was. Petrus moet toch ook betalen, die is ook boven de 20, ook een Jood, ook verplicht naar de wet van God om die dienst des Heren te onderhouden, ook verplicht om te betalen het geld voor de dienst des Heren, ook verplicht om het zoenoffer voor zijn ziel te betalen. En nou is het wonderlijke, dat gaat de Heere Jezus nou voor hem doen. Voor hem ook, voor zichzelf. Dat is zijn dadelijke gehoorzaamheid. En voor Simon Petrus, dat is zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Betalen voor mij, zegt Jezus, hij voorop en voor u. En als ik dan zo pas zei, die drachmen, dat tempelgeld is voor de Heere Jezus een herinnering daaraan dat hij niet alleen een bepaald bedrag per jaar voor het huis van de Heere moet gaan betalen om zo gehoorzaam te zijn aan de wet. Maar het is hem de herinnering eraan dat hij gehoorzaam moet worden tot aan de dood des kruises. Dan betekent dat, dat als de Heere Jezus het offer van zijn leven gaat brengen, dat hij dat ook doet. Voor Petrus. En dat hij niet rusten zal. Voordat hij ook voor zijn discipel alles volbracht zal hebben. En dat Jezus nu bereid is om aan God te gaan betalen en aan God te gaan geven. Alles wat God aan Simon Petrus tekort gekomen is. En alles wat hij aan zijn ganse kerk tekort gekomen is, daar zal Jezus voor zorgen. In zijn zelfopofferende liefde en in zijn gevende genade is er ooit wel een grotere troost denkbaar voor een arme en ellendige discipel dan wanneer hij de meester hoort zeggen voor mij en ook voor u. Een grotere troost is er niet denkbaar dan wanneer dat gaat beseft worden. Als dat beleefd mag worden. Dat de Heere zichzelf gaat geven. Voor de zijnen. Om zo hun schuld te vereffenen. Om zo hun leven te verlossen. Om zo voor hen verzoening te bewerken. Om zo voor hen de gehoorzaamheid aan de goddelijke gerechtigheid te bewerken. De gehoorzaamheid aan al de geboden van Gods wet. O, de Heere Jezus geeft zich onder de wet. Hij geeft zich tot in de dood. Niet alleen omdat hij zelf vrij en recht voor God moet kunnen staan. Maar ook opdat zijn volk dat hem toevertrouwd is. En dat een schuldig en een verdorven en een ellendig volk is. Voor God zou kunnen bestaan zonder verdoemd te behoeven worden. Voor mij en voor u. De Heere gaat de wet onderhouden en gaat goddelijke gerechtigheid betrachten. Opdat niet alleen hij gerechtvaardigd zal kunnen worden straks in zijn opstanding uit de doden. Maar opdat zijn volk eveneens gerechtvaardigd zou kunnen worden van al hun zonden. Voor mij En voor u, dat heilgeheim, hebben we daar al eens achter gekeken, gemeente. Van nature staan we er allemaal buiten. Van nature zijn we schuldigen. Van nature kunnen we God ook de prijs der zielen dat er aan zo niet voldoen. Van nature zijn wij verloren zondaar. Dat dient toch tot ons door te dringen. En van nature is er geen weg. We kunnen uit onszelf niet de vrede met God bewerken. We kunnen onszelf niet in de gemeenschap met de Heer herstellen. Met al wat we doen zouden en met al onze inspanningen zullen we er toch achter komen dat het tekort is voor de eeuwigheid. We hebben een zaligmaker nodig. Welke? Deze. Deze gewillige borg. We hebben een zaligmaker nodig. Welke? Deze gehoorzame knecht des Heren. Die, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En die zo al degenen die door hem tot God gaan, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. Want hij heeft gezegd: voor mij en voor u. O, zoek genade van God. Om achter dat heilgeheim eens te mogen kijken. En dat voor onszelf te mogen weten. Wat een vreugde geeft dat in de ziel. Petrus heeft dat hier toen zo niet begrepen. Maar later, bij het verdergaande onderwijs van Gods geest, is het hem hoe langer hoe meer tot een wonder geworden. En nu al zoveel eeuwen in de zaligheid, is het hem nog altijd een eeuwig wonder geworden en gebleven. Dat de Heer Jezus gezegd heeft: voor mij. En ook u, waarom was het op mij gemunt? Waarom zou Christus ook voor mij betalen? Waarom zou hij mijn schuld wegnemen? Er is geen verklaring voor in Simon Petrus. Er is geen verklaring voor in wie dan ook. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. En dat alleen. Amen. Psalm 136, het vierde vers. Samen u danken. O Heere, we zeggen uw grote naam rootmoedig dank voor dat we weer een gedeelte van uw heilig woord mochten overdenken. En wat ligt er veel onderwijs in de schriften. De tijd is soms te kort om dat allemaal te ontvouwen, Heere, maar wilt gij door uw heilige geest het nu ook verder indragen in onze harten. Het heeft onze oren bereikt. Laat het nu ook onze harten mogen bereiken. En laat het in onze harten mogen ingaan. En dat wij datgene wat gij ons wilde leren omtrent de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus ook waarlijk voor het eerst of bij vernieuwing mogen gaan verstaan. Die openbaring van zijn alwetendheid, van zijn zoonschap, van zijn koningschap. Ook die openbaring van de vrijwilligheid van zijn borgwerk en van zijn voldoen aan het recht en volkomen voldoen aan het recht. En die openbaring van de manier waarop hij met zijn discipelen omgaat. Als hij ze teer en liefdevol corrigeert en terechtwijst. En ook en vooral als hij ze troost met die boodschap voor mij en voor u. O Heere, geef dat dat woord van vanmorgen zijn werking mag doen. Dat uw volk en kinderen erdoor worden onderwezen en bemoedigd en vertroost. Maar ook dat degenen die u niet kennen gaan beseffen dat buiten hem, buiten deze Jezus die ons verkondigd werd, echt geen leven is, maar een eeuwig verderf. En dat we ons dan leerden haasten om ook in hem geborgen te zijn. Denk aan ons, Heere, in het verdere van deze dag. En breng ons ook aan de avond nog weer samen in uw huis. Rondom uw woord, vergeef ons onze zonden. Alle ongerechtigheden, scheld ze ons kwijt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het 8e vers. In vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.